Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 76 en daarvan de eerste vier versen. Psalm 76, de eerste vier versen.
Oh, Jesus,
schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel in het tweede boek van Samuel en daarvan het eerste hoofdstuk, doch vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land uit de diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig, 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen, gij... Nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is. En hij rustte ten 7e dagen, daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste een huis. Gij zult niet begeren uw naaste een vrouw. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naaste is. We noemden nu de schriftlezing uit 2 Samuel 1. En voorts geschiedde het na Sauls dood dat als David van de slag der Amalekieten was wedergekomen en David 2 dagen te Ziklag gebleven was. En zo geschiedde het op de 3e dag dat zie uit het heerleger van Saul een man kwam wiens klederen gescheurd waren en aarde was op zijn hoofd. En het geschiedde als hij tot David kwam, zo viel hij ter aarde en boog zich neder. En David zeide tot hem: Van waar kom gij? En hij zeide tot hem: Ik ben ontkomen uit het heerleger van Israël. En voorts zeide David tot hem: Wat is de zaak? Verhaal het mij toch. En hij zeide dat het volk uit de strijd gevloden was en dat er ook velen van het volk gevallen en gestorven waren en dat ook Saul en zijn zoon Jonathan dood waren. En David zeide tot de jongen die hem de boodschap bracht: Hoe weet gij dat Saul dood is en zijn zoon Jonathan? En toen zeide de jongen die hem de boodschap bracht: Ik kwam bij geval op het gebergte Gilboa en zie, Saul leunde op zijn spies en zie, de wagens en ritmeesters hielden dicht op hem. En zo zag hij achter zich om en zag mij en hij riep mij en ik zeide: Zie, hier ben ik. En hij zeide tot mij: Wie zijt gij? En ik zeide tot hem: Ik ben een Amalekiet. Toen zeide hij tot mij: Sta toch mij bij en dood mij, want deze maliënkolder heeft mij opgehouden, want mijn leven is nog gans in mij. Zo stond ik bij hem en doodde hem, want ik wist dat hij na zijn val niet leven zou. En ik nam de kroon die op zijn hoofd was en het armgesmijde dat aan zijn arm was en heb ze hier tot mijn heer gebracht. Toen vatte David zijn klederen en scheurde ze desgelijks ook al de mannen die met hem waren. En zij weeklaagden en weenden en vasten tot op de avond over Saul en over Jonathan zijn zoon en over het volk des Heeren en over het huis Israëls dat zij door het zwaard gevallen waren. En voorts zeide David tot de jongen die hem boodschap gebracht had: Van waar zijt gij? En hij zeide: Ik ben een zoon van een vreemde man, van een Amalekiet. En David zeide tot hem: Hoe heb gij niet gevreesd uw hand uit te strekken om de gezalfde des Heeren te verderven? En David riep een van de jongens en zeide: Treed toe, val op hem aan. En hij sloeg hem dat hij stierf. En David zeide tot hem: Uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende: Ik heb de gezalfde des Heeren gedood. En David nu klaagde deze klagen over Saul en over Jonathan zijn zoon, als hij gezegd had dat men de kinderen van Juda de boog zou leren. Zie, het is geschreven in het boek des oprechten. O sieraad Israëls, op uw hoogten is hij verslagen, hoe zijn de helden gevallen? Verkondigt het niet te Gat, boodschapt het niet op de straten van Askelon, opdat de dochters der Filistijnen zich niet verblijden, opdat de dochters der onbesnedenen niet opspringen van vreugde. Gij bergen van Gilboa, nog dauw, nog regen moet op u zijn, nog velden der hefoffers, want al daar is der helden schild smadelijk weggeworpen, en het schild van Saul, alsof hij niet gezalfd waren geweest met olie. En van het bloed der verslagenen, van het vette der helden, werd Jonathans boog niet achterwaarts gedreven, en Sauls zwaard keerde niet ledig weder. En Saul en Jonathan, die te beminden en die lieflijken in hun leven, zijn ook in hun dood niet gescheiden. En zij waren lichter dan arenden en zij waren sterker dan leeuwen. Gij dochteren Israëls, weent over Saul, die u kleedde met scharlaken, met wilden, die u sieraad van goud deed dragen over uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van de strijd? Jonathan is verslagen op uw hoogten. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan, gij waart mij zeer liefelijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. Hoe zijn de helden gevallen en de krijgswapenen verloren? Tot zover de schriftlezing. Zoeken wij het aangezicht des Heeren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wat is dit ook een aangrijpende geschiedenis over de dood van Saul, koning Saul, de gezalfde koning, en zijn zoon Jonathan. Ontzettend dappere mannen in de strijd, want Saul was beslist geen lafaard in de strijd. En ook Jonathan, daarvan staat geschreven, de heldendaden van Jonathan. En waar David om treurt, is om beide, zoals Saul als Jonathan. Maar met Jonathan had hij die broederband in Christus. De liefde van Christus was zo sterk in hun harten geopenbaard, dat zij elkander beminden met de geestelijke liefde, de liefde die uit God is. O, dat is met geen natuurlijke liefde te evenaren. Hij was wonderlijker dan de liefde der vrouwen. En die liefde wordt in onze dagen gegodslasterd. Heer, en daarom hebben we dit hoofdstuk gelezen. Want gij weet wat er alles gebeurt op deze wereld en ook binnen de kerken. Dat zelfs mensen van hetzelfde geslacht met deze liefde worden verenigd, worden gekenmerkt. Hoe vals, hoe duivels, wordt uw woord vervalst, bestreden, waaraan de mens zijn eigen invullingen geeft. Dat is wel een heel duidelijk bewijs van de afval. En van het verraad aan de zaak van Christus. Want Christus heeft zijn bloed niet gestort voor degene die met al duivelse liefde elkander beminnen. En dan gaat het niet nog ineens om de liefde, maar om de lusten. Heere, o, gij moet het wel met bloedige oordelen straffen, want zoals gij Sodom en Gomorra hebt verdaan van the face of the earth, gij zijt nog dezelfde. En dat wordt ook in dat document, in dat rapport, in dat statement van de hersteld hervormde kerk vervalst. Alsof Sodom en Gomorra alleen maar bestond uit verkrachters. Nee, de rechtvaardige Lot die kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag vanwege de ongerechtigheid van Sodom. En dat is allemaal veranderd in onze dagen, want gij zijt een andere God geworden. Tenminste volgens de opinie en ook volgens dat rapport van de HK. Een onwettige kerk die gepretendeerd hebt de voortzetting te zijn van de Nederlandse vormde kerk, van de kerk der reformatie. Het is alles leugen en bedrog. Want gij hebt in het begin al hun Nederlandse vormde kerkrecht ontnomen. Heer, het wordt niet gezien, maar gij zegt zelf, alle plant die mijn hemelse vader niet geplant heeft, wordt uitgerukt en in het vuur geworpen. O, gij zult het ook met dit soort statements doen, de schrijvers ervan, de ondertekenaars ervan, want dit zijn schrikkelijke dingen, zeer schrikkelijke dingen. Ons hart schokt ervan. En zonder ons erboven te durven te verheffen, dat kon zelfs David niet boven Saul. Want David, die eerde Saul nog, hij heeft zich nooit op Saul gewroken, omdat het de gezalfde des Heeren was. En omdat Saul altijd aan het front van de strijd te vinden was. O, gij mocht het ons maar doen verstaan, dat naar aanleiding van dit hoofdstuk, waar David treurt, rouwt om zowel Saul als Jonathan, zijn broeder Jonathan, in de strijd omgekomen. Op de gebergte van Gilboa, waar die schrikkelijke zaak is gebeurd, dat die Amalekiet de gezalfde des Heeren van het leven berooft. En de zelfmoord die Saul pleegde en ook die Amalekiet die dat uitvoerde, dat moeten we veel breder verstaan, dat het beëindigen van een mensenleven is van de duivel, want gij hebt het verboden, gij zult niet doden. En daar bedoelt gij niet mee het zwaard van de overheid die niet te vergeefs gedragen wordt, want we hebben de roeping om land en volk te verdedigen, zoals ook Saul dappelijk heeft gedaan. Maar hij was toch niet door u bemind. O, wat een vreselijke dood, maar de oprechte Jonathan viel er ook bij in die strijd tegen de Filistijnen. Terwijl hij zich voorstelde de tweede te worden in het koninkrijk van David. Heren, wat zijn toch uw wegen wonderlijk. Onnaspeurlijk zijn uw wegen. O, gij hebt het ook wel in het leven van David geopenbaard. Veel wederwaardigheden, veel rampen zijn des vrome lot, maar uit die alle red in God. Want gij was toch altijd met David, ook in de strijd, in alle zaken, in zijn profetische bediening, waar hij door de geest Gods werd gedreven. O, Jonathan zag het wel bij u vandaan, dat David de gezalfde des Heeren was, en in een andere zin als dat zijn vader was gezalfd. Want die was met een gebreekbare kruik gezalfd en David met een onbreekbare hoorn. Wat zag op het koninkrijk van die grote Davidszoon, Christus Jezus. Heren, verleen ons toch uw geest om uw woord recht te snijden. Want het is in onze dagen dat scherp snijdende woord des Heren, dat wordt nou voor fluwelen handschoenen ingeruild op alle fronten. O, mochten we daar toch tegen ingaan door uw Heilige Geest. Want dat is niet alleen oneerlijk, het is vals, het is zielsbedriegelijk. Want zachte heelmeesters maken stinkende wonden. En alles onder de noemer van zogenaamde liefde. Terwijl die liefde God zich verbergt in de plooien van Gods recht. Als uw wet geschonden wordt, als uw woord vervalst wordt. Want dan moet de censuur in werking treden. Verheerlijk dan uw naam en kracht, geef ons toch uw dierbare geest in het spreken en luisteren. Gij mocht de weduwe en de wezen gedenken, de zoveelerlei leed en beproefde, de daklozen, de drugsverslaafden. O, gij mocht ze nog uit de heggen en stegen halen van deze wereld. Gij zegt het als de kinderen des koninkrijks met opgeheven hand hun eigen religie contra Gods woord zoeken te volgen. Ga dan uit in de heggen en steggen en dwing ze om in te gaan. Verheerlijk daar in uw naam en kracht om Jezus willen aan. Geliefde, we hebben u dit hoofdstuk voorgelezen. En eerst enige woorden daaraan gewijd aan de dood van Saul op het gebergte van Gilboa. En waarbij ook Jonathan is gesneuveld in de strijd tegen de Filistijnen. Ik ga het heel die achterliggende geschiedenis daar niet bij halen. U kunt het zelf lezen. Want Saul was ook diverse keren onoprecht gebleken in de strijd. Niet in de strijd op zich, maar hij had het volk verboden om eten tot hun te nemen. Terwijl Jonathan met zijn staf uit die honingraad wat honing had genomen, opdat hij niet sterven zou, want hij wist van het verbod van Saul niet af. Toen eiste Saul Jonathans dood. Dat was te gruwelijk voor woorden. En het volk heb verhoed dat Jonathan door het zwaard van Saul zou sterven. Ja. En het staat ook in dit hoofdstuk vermeld: verkondigt het niet de Gat, boodschap het niet op de straten van Askelon, want David die verblijde zich niet over de dood van Saul. En dat ze niet met trommelen en rijen door de straten zouden gaan, opdat de Filistijnen daarover zouden smaden. David heeft zich nooit aan Saul gewroken, hoewel Saul hem haatte met een dodelijke haat. Hij kon het in Gods handen laten en we zien het hoe het met Saul is afgelopen. Maar u moet goed verstaan, de rouw van David, dat was een wettige rouw. Ook ten aanzien van het volk, want Saul had het volk Israël wel voorspoed gegeven. En de Filistijnen uit het land gedreven, de Amalekieten. Hij stond altijd voor in de strijd en hij was niet veel in zijn paleis te vinden. Want hij wist dat de vijanden op de loer lagen. En daar stelde die zich tegen, dus hij had het volk wel voorspoed bezorgd. En David noemt hem met Jonathan de helden. De helden zijn gevallen en de krijgswapenen verloren. Het zwaard van Saul, dat keerde nooit ledig weder. En dat was ook met de boog van Jonathan, want die heeft zich ook dapper gedragen. We weten, de heldendaden van Jonathan staan wel in de schrift beschreven. In de volgende hoofdstukken dat hij optrok met zijn wapendragen tegen de Filistijnen en versloeg. En Jonathan en David hadden een verbond gesloten. Dat Jonathan die zag wel dat David koning zou worden bij God vandaan. In een andere zin als zijn vader. En hij zeide, want eigenlijk had Jonathan zeg maar qua lijn der geslachten recht op de troon. Maar hij zegt, gij zult koning worden en ik zal de tweede zijn in uw koninkrijk. Nou, die Amalekitische jongen op het gebergte van Gilboa dreven de Filistijnen Saul in het nauw. Jonathan sneuvelde en Saul die wilde niet door de hand der Filistijnen omgebracht worden. Dat hij zijn spies nam. Hij leunde op zijn spies, op de scherpte van de spies. Maar door die maliënkolder werd dat verhinderd dat die spies door zijn lijf zou gaan. En we hebben het u opgelezen. De ritmeesters en de wagens der Filistijnen hielden dicht op hen aan. Want Saul die zag wel dat het een verloren zaak was. En toen zag hij die Amalekitische jongen en zei, sta toch mij bij en dood mij. Want deze maliënkolder heeft mij opgehouden, want mijn leven is nog gans in mij. En toen heeft die Amalekitische jongen Saul van het leven beroofd. Want dat was een moord. Dat was een moord dat had niks met de strijd tegen de Filistijnen te maken. Dat was een pure moord. En daar heeft David wel mee afgerekend. Want die jongen die dacht David een gunst te doen door de kroon van Saul mee te nemen. En de sieraden om zijn arm. Maar David die kon het niet waarderen. Hij zegt, gij hebt de gezalfde des Heren gedood. En dat was ook zo. Saul die was nog door God geroepen. En Saul was door Samuel gezalfd tot koning. Later staat er wel, of ook eerder staat er geschreven, ze hebben een koning begeerd in mijn toren. Dus Saul was niet de gunsteling Gods. Maar menselijk gezien heeft Saul zich wel altijd dapper gedragen. Je kunt Saul niet beschuldigen van lafheid. Nee. En toen heeft die Amalekitische jongen een eind, die ging daarop in, op het verzoek van Saul. Dus als er geëuthaniseerd wordt op verzoek, dan is dat pure moord. Ook al geschiet dat op verzoek, dan is dat pure moord. En die geëuthaniseerd worden, die plegen zelfmoord. Saul heeft zelfmoord gepleegd op het gebergte van Gilboa. En die Amalekitische jongen, die hebben moord gepleegd op het gezalfde des Heren. Kijk, dat moet ook breder verstaan worden. die moord op Saul, want dat geschiet in onze dagen door die killer vaccins, door abortus, door euthanasie, door gemanipuleerd voedsel en door al die pandemieën die worden ingezet, omdat men van de mensheid af wil. Men wil artificial intelligence. Ja, het is te gruwelijk voor woorden. Dit is wel het satanisme ten top. Wat ze er allemaal mee van plan zijn en wat ze er al mee doen. Dus de mensheid wordt overbodig. En dat staat ook allemaal in het kader van moord. Zelfmoord op de donortafel. Er is geen kerk die het censureert. Al die dominees gaan daarmee mee. En ze beweren zelfs dat het naastenliefde is. Zelfmoord is naastenliefde in onze dagen. Ook in de kerken. Als je zulke dingen leert, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Dat zal ik je vertellen bij God vandaan op grond van de schrift. En toen kwam David dat ter oren. Hij gaat niet over één nacht ijs. Hoe weet gij dat Saul en Jonathan dood zijn? Nou, toen vertelde hij wat er gebeurd was. En toen beval David: heb gij niet gevreesd uw hand uit te strekken om de gezalfde zere te verderven? En toen beval David om die jongen te doden. Dat was een snelrecht. Dat was geen moord, dat was een snelrecht. Want hij had zich vergrepen aan de gezalfde zere. Uw bloed zij op uw hoofd, want uw mond heeft tegen u getuigd, zeggende: ik heb de gezalfde zere gedood. En David nu klaagde deze klaag over Saul en over Jonathan, zijn zoon. We hebben het u opgelezen, die rouwklagen. Verkondigt het niet de Gat, boodschap het niet op de straten van Askelon. Want als hij zo'n dapper koning, menselijk gesproken was Saul een dappere koning, die ga je niet op de straten van Askelon gooien. Hadden we maar zulke koningen. Maar ze zitten nou hun eigen burgers te vermoorden. Nou, dat deed die Saul niet. Nou, hij stond in de bressen. En daarom had David een groot respect voor Saul wat dat betreft. En omdat hij de gezalfde de zere was. Dus verkondigde het niet. Tuurlijk wisten die Filistijnen dat. Dat Saul gesneuveld was en Jonathan gesneuveld was op het gebergte van Gilboa. David zegt het ook niet, verkondigt niet de Gat, opdat ze het niet te weten komen. Want ze wisten het hele verhaal, die Filistijnen. Maar David die wilde niet dat het volk Israël daar de trompetten over bliezen. Verstaat u het nu? En dat de dochter der onbesnedenen niet zouden opspringen van vreugde. Maar tot Samuel wordt gezegd, u moet het dan niet zodanig verstaan alsof Saul dan ontastbaar was en of Saul niet bestreden zou worden in zijn verkeerdheden. Nee, want de Heere zegt tot Samuel, wat treurt gij toch om Saul? Ik heb hem verworpen. Dus dat moeten we ook in ogenschouw nemen bij dit 20e vers. Dat Saul was niet een gunsteling des Heeren. Nee, en dat is ook wel gebleken bij zijn gang naar de waarzegster van Endor. Ja, dat was zijn einde. En het bloed der verslagenen van het vette der helden werd Jonathans boog niet achter was geweven. En Sauls zwaard keerde nooit ledig weder. Dus in menselijke zin gesproken was Saul een goede koning. Met alle verkeerdheden die ermee gepaard gingen. Dat hij die vette koeien eruit haalde. En koning Achis in het leven liet. Ja, dat waren allemaal goddeloze dingen. Maar hij was een moedig strijder. Een echte koning wat dat betreft. Die in de bressen stond voor zijn volk. En het zwaard van Saul keerde nooit ledig weder. En ook de boog van Jonathan niet. Saul en Jonathan die de beminde en die liefelijke in hun leven. Zijn ook in hun dood niet gescheiden. Maar de verhouding tussen Saul en Jonathan was natuurlijk ook niet goed. Nee. Dan bekeerden ze ook van alles aan. Maar in de strijd waren ze lichter dan arenden en ze waren sterker dan leeuwen. Dat is absoluut de waarheid. En dat geldt met name ook voor Jonathan, want die streed door het geloof. Saul niet, Saul streed niet door het geloof. Gij dochter Israëls weent over Saul die u kleedde met scharlaken, met weelde die u sieraad van goud deed dragen over uw kleding. Hoe zijn de helden gevallen in het midden van u? Van de strijd, Jonathan is verslagen op uw hoogte, op Gods hoogte. Want in vers 19 zegt hij, o sieraad Israëls, dan roept hij de Heere aan. Daar bedoelt hij ook de Heere mee. Sieraad Israëls, op uw hoogte, want alles is des Heeren, is hij verslagen. Hoe zijn de helden gevallen? in het midden van de strijd. Jonathan is verslagen op uw hoofd. En dan komen we aan de tekst van onze overdenking. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer liefelijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouw. Ik heb al gezegd, tussen David en Jonathan was een verbond. En een verbond des mensen wordt niet gebroken. En dat zijn ze beide trouw gebleven. En wel zodanig, Jonathan die wilde alles doen voor David. Om hem zijn koningschap te bezorgen. En dat hij tweede zou zijn in zijn koninkrijk. En de liefde tussen Jonathan en David was een geestelijke liefde. Door de Heilige Geest gewerkt. Ze werden beide gedreven door de liefde van Christus. De liefde Gods in Christus. Dat heeft niks te maken met natuurlijke liefde. Helemaal niks. Ze zullen elkaar ook wel in de natuur hebben gemogen. Oh, absolute waarheid. Maar hier spreekt David. Gij waart mij zeer lieflijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen die gij mij toedroeg. Want Jonathan nogmaals werd zodanig door de liefde van Christus gedreven. Dat hij al de lasten van David op zich nam. En dat hij ook David bij Saul verdedigde. De liefde van Christus, dat is een zeer wonderlijke liefde. Wie zal ons kunnen scheiden van de liefde van Christus? Nou, dat kwam niet aan een eind met de dood van Jonathan, die liefde van Christus. Nee, nee. Want de liefde blijft tot in eeuwigheid. Dat was die liefde met welke David en Jonathan elkander lief hadden. En nou heb ik hier een rapport in handen gekregen van de HHK. Een Bijbelse bezinning op homoseksualiteit. Nou, in dit rapport, dat is een sprookje. Ten eerste is het een sprookje, het is ook een vals rapport. Daarin wordt Gods woord verkracht. Verschillende keren. Hiermee wordt de zaak van Christus verraden. Want zij willen de mensen gehoorzamer zijn. Dat zeggen ze ook uitdrukkelijk. Want op grond van religie mag je van de overheid geen discriminatie voeren. We hebben dat u voorgelezen van dat Finse parlementslid die de Bijbel stelt boven burgerlijke wetten. Nou, dat is recht. Maar dat doet de HK niet. Dat doet de HK niet, nee. En ik zal u dat bewijzen. Het is een rapport van het doet dat der wet. Dat is niet door genade geschreven, nee. Het is een rapport van zachte heelmeesters. En zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Want ze hebben gedacht om de overheid te paaien en hun geschenken te brengen, door het zwaard van het woord, het nog scherper dan een tweesnijdend zwaard, in te wisselen voor fluwelen handschoenen. Ik ga dat helemaal doorlopen, want dan moet u weten, een woord vooraf, het is opgesteld 22 november 2019. Ik heb nooit geweten dat er zo'n wel van dat besluit, dat unaniem is ondertekend door al die aanwezige predikanten. Er was niet één tegenstem tegen deze godslasterlijke besluit. En wat dat inhoudt, dat wil ik u dan voorhouden. DSKJ Kaptein was de voorzitter van die homoseksuele werkgroep. Oh nee, ik lees het verkeerd, van die werkgroep homoseksualiteit. Nou, als je zulke rapporten kunt schrijven, dan weet ik wel dat je in de zonde leeft. Als je zo pleit voor de sodomie, dan is dat een bewijs dat je in de zonde leeft. Want die mensen van hetzelfde geslacht, die kunnen elkaar beminnen en we mogen niet oordelen of dat nou wel echt is of niet. Dat is niet mogelijk. Mensen van hetzelfde geslacht staat altijd in het kader van seksuele schandelijkheid, zegt Paulus. Wat ze bedrijven is schandelijk. Hun noemen het verkeerd, zonde. Nee, Gods woord noemt het schandelijk. Judas, de apostel, zegt ze zijn ander vlees nagegaan. En moet je maar eens lezen wat Judas daarover zegt. In onze jonge dagen hoorde je daar heel niet over. Tuurlijk bestonden ze, maar het was allemaal taboe. En nou in de kerk barsten ze er aan alle kanten uit. Maar heel die discussie over dat homo zijn kun je rechtstreeks overboord werpen. Wat moet er dan gebeuren? Het woord preken. En degene die onnatuurlijke zonde bedrijven onder censuur zetten. En als ze daarmee doorgaan, afsnijden door de bandenafsnijding. Tucht is in de eerste plaats liefde. Maar die tucht die hebben ze compleet overboord gegooid. En hun gaan onder de vlag van valse liefde, gaan ze dat eens even bepalen. Hoe pastoraal dat allemaal behandeld moet worden en dit en dat. Je kan het geheel overboord gooien. Dat besluit wat toegenomen is door de HK in 2019 is van God vervloekt. Dat vooraf. En ik ga dat natuurlijk niet helemaal voorlezen. Ze gaan eerst een heel vroom verhaal houden. Ik ga alleen de kerndingen daaruit opnoemen. Het heel verhaal over huwelijk en seksualiteit. Leven in een tijd die is zo verseksualiseerd. Alsof er geen andere onderwerp is. Want zo wordt het ook in dit rapport naar voren gebracht. En zogenaamd worstelen ze er allemaal mee. Waar halen ze dat vandaan? Waar is dat bewijs? Je mag niet oordelen over dat ze elkaar beminnen. Maar ze kunnen wel oordelen, dat zie je, dit komt helemaal overeen met die sodomitische Nashville-verklaring. Maar ze kunnen wel oordelen dat homo's ook de heren kunnen vrezen. Daar kunnen ze dan wel even over oordelen. En er is absoluut geen bewijs, maar het is ook onmogelijk. Want ze verkeren in een onnatuurlijke staat onder de wet. Maar omdat al die refo-kerken die tweemensleer, die Roomse tweemensleer aan de hand houdt, daar komt dit uit voort. Daar komt dit uit voort. Want die smokkelen de oude mens mee door de enge poort, wat in der eeuwigheid niet mogelijk is en wat ook niet gebeurt. Nee. Dus al die kerken zijn al van de haarwortels tot de tenen betoverd met die valse tweemensleer. Dat leert Gods woord niet. Gij zijt gestorven. Ik ben door de wet gestorven. Er komt een dag in je leven, dan kom je aan het einde van de wet en dan moet die oude mens het afleggen. Toen het gebod kwam, is de zonde weder levend geworden en ik ben gestorven. Dat wordt kerkbreed gelogend. Want hoe ze ook praten over de wedergeboorte, het is gewoon bespottelijk. Daar kun je niks meer in terugvinden van de rechtvaardiging van de goddelozen. En Paulus, die heeft het over die leer uitdrukkelijk en uitgebreid. Zet hij die leer uiteen dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Nou, dat wordt door een rapport als dit compleet verloochend, verraden en verkracht. En dan zeggen ze, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament is seksualiteit geen drift uit louter geluksbeleving. Wel wordt positief over de liefde en het bedrijven ervan gesproken, bijvoorbeeld in het Hooglied van Salomo. Dit is al de eerste aanslag op Christus. Want in het Hooglied gaat het niet over seksualiteit. Degene die dat beweren, hun verdoemenis is rechtvaardig. Als hij dat beweert, als hij van Hooglied een seksboek maakt, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Dus dat zeggen ze in de eerste plaats, bijvoorbeeld in het Hooglied van Salomo. Seksualiteit blijft een gave, dienstbaar aan de eer van God. Ja, ondertussen. En de mens leest zich uit. Nou, als je daar Hooglied bij haalt, eigenlijk hoef ik niet verder te gaan. Want als je Hooglied in het kader zet van seksualiteit, dan is de duivel aan het schrijven. Dus dat is één. En we lopen het rustig door, uitgaande van de seksualiteit als scheppingsgave aan man en vrouw, want dat is in onze dagen het onderwerp, ook in de kerken. En je kunt dat hele onderwerp kun je overboord gooien. Met die dokter Klaassen doet niks anders dan sekspreken houden, erotische preken houden, bikini preken houden. Nou, God zei je verdoemen, smilapperij. Want dat is geen preken meer, hoor. Nee. Uitgaande van de seksualiteit als scheppingsgave van man en vrouw, moet een homoseksuele gericht worden gezien als een gevolg van de zondeval. Oh, dat zeggen ze dan nog wel. In gebrokenheid en gevolgen van de zondeval delen alle mensen op een eigen manier, zodat niemand zich kan verheffen boven zijn of haar medemens. Wat willen ze daarmee zeggen? Dat homoseksuele zonde gelijk staat met andere zonden. Dus onnatuurlijke zonde staat gelijk aan natuurlijke zonde. Dat is een barstende leugen. Hier proberen ze al Gods woord aan hun kant te krijgen. Ja, dat alle zondaren zijn hetzelfde. Nee, Gods woord leert uitdrukkelijk de eerste trap, de tweede trap, de derde trap van de verwerping.
De zonde tegen de Heilige Geest is de derde trap van de verwerping, kunnen niet vergeven worden. De zonde in de tweede trap betreffen onnatuurlijke zonden, vreemd vlees nagegaan. Het is zo, als je eigen in de eerste trap van de verwerping, waar we van nature alle in verkeren niet bekeert, dan kom je in dezelfde kuil als degene die in de tweede trap van de verwerping verkeren. Dat is duidelijk. Maar er is waarachtig onderscheid. Romeinen 1 maakt daar duidelijk onderscheid in, dat God hun overgegeven heeft aan die schandelijkheid. Je moet het maar nalezen. Nee, daar kom je bij God niet mee door. En dan staat er hier geschreven, alles in Genesis 19, en de verwoesting van Sodom is vaak aangehaald om homoseksueel gedrag af te keuren. Op zich is dat juist af te keuren, weer zo'n woord, hè? Af te keuren. Ja, het is allemaal zo, laat ik het eens zeggen, het wordt met slagroom bestreken. Ja, af te keuren. Nee, het is verdoemelijk. Dat is heel iets anders. Lot, de rechtvaardige Lot, kwelde zijn rechtvaardige ziel vanwege de ongerechtigheid. En dat noemen hun afkeurend gedrag. Zie je die woordspeling niet? Het homoseksuele vraagstuk waar we in de christelijke gemeente mee geconfronteerd worden, is niet te vergelijken met de situatie van Sodom. Ach, dan breekt toch je klomp. Dat is gewoon precies hetzelfde. Sodomieten zijn sodomieten. Hoeren zijn hoeren. Dieven zijn dieven. Daar kun je nooit iets anders van maken. En daar maakt Gods woord ook in het hele woord geen onderscheid in. Een dief is een dief. We zijn dieven geworden, daarom stelen we. En dat geldt voor alle geboden. Maar je wordt niet met onnatuurlijke zonden geschapen. Je wordt niet als homo geboren. Dan heb je de duivel in de kaart gespeeld. Dat is duidelijk. En dat zie je natuurlijk, want van dat refo anders wordt er natuurlijk ook geen woord over gerept. Want daar kunnen ze niet mee wegkomen. Dat was allemaal in de liefde en die je van de vlies die hebt aan homohuizen geopend en om elkaar vast te houden, vuile smilletijden ben. En daar is die mee gestorven. Je verdoemenis is rechtvaardig als je zulke dingen gaat leren. Als je Gods woord gaat versodomiseren, want dat is het, dat is het. Ja, Sodom was natuurlijk gewoon verschrikkelijk, maar de kerkelijke homo's die zijn daar niet mee te vergelijken. Ja, dat moet je straks voor de rechterstoel van Christus mooi dat uitleggen. En opgemerkt worden dat het in deze geschiedenis gaat om meer dan het schenden van het gastrecht. Moet je nagaan wat ze daarvan maken. Men wil de binnengekomen vreemdelingen als vijanden vernederen, de sodomieten, in het geval van de bezoekers, de engelen die bij Lot op bezoek kwamen. Kijk, en dat betrekken ze op heel Sodom. Binnengekomen vreemdelingen als vijanden vernederen door juist tegen natuurlijk ontucht met hen te plegen en hen van hun laatste waardigheid beroven. Kortom, homoseksualiteit in perverse context, verkrachting, des te bedreigender door de massaliteit waarmee het gepaard ging. En dan beweren ze dat Sodom, dat verkrachtingsgeval of die poging daartoe, dat willen ze dan apart zetten van de huidige sodomie. Maar dat is geen beeld van Sodom. Nee, dat is een incident wat er toen plaatsvond. Want Lot die zat gewoon in de poort van Sodom om recht te spreken. Hij heeft zijn aanstaande schoonzonen nog gewaarschuwd dat de Heere die stad ging verderven vanwege de algehele afval. Vanwege de algehele ongerechtigheid. Dat bestond niet alleen uit verkrachten, zoals wat ze bij de vreemdelingen, de bezoekers van Lot wilden uitvoeren. Kijk, zo worden de zaken nou vervalst. Hier staat geschreven, bijbelse gegevens rondom homoseksualiteit, het Nieuwe Testament. En dan maken ze ook weer onderscheid, want de godzalige koning in het Oude Testament hebben de schandjongens het land uitgezet. Toen werd er zo mee afgerekend. Dat noemt de overheden, de westerse overheden noemen dat discriminatie. Het heeft er niks mee te maken. De christenen, de ware kinderen gods, worden gediscrimineerd. Kijk, dat Finse parlementslid, die mag geen bijbelteksten plaatsen tegenover die onnatuurlijke zonde. Daar staan ze voor het gerecht. En dit is een schandaal, daar houden de kerken hun mond over. Die gaan daarmee mee. Dus ze zijn de mensen gehoorzamer dan God. Maar deze vrouw die zei, wij moeten goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. Nou, daar heb ik respect voor. En het gaat me nou even niet omdat ze parlementslid is en lid van de Lutherse kerk. Laat het allemaal maar even vallen. Wat ze zei was bijbels. En de dominees die verraden dat, wat die vrouw heeft gezegd. En waar zij voor staat, dat verraden zij. En dat zie je ook in dit rapport terug. Paulus stelde seksuele omgang tussen mensen van het gelijke geslacht niet voorop. Zo lezen ze de Bijbel, biblicistisch, dat Paulus niet direct in Romeinen 1 aan die ontuchtigheid komt, maar eerst een rij andere zonden. Maar dat heeft niks met die volgorde te maken. Dat heeft er helemaal niks mee te maken. Hij stelt ze niet voorop, omdat deze zonden erger zou zijn dan andere. Kijk, daar heb je het nou, hè. Want dat is wel zo. Dat is absoluut wel zo. Hier wordt verraad gepleegd aan die gruwelijke, onnatuurlijke zonde gelijk te stellen met natuurlijke zonde. Nogmaals, als jij je niet van natuurlijke zonde bekeert. En dat is niet natuurlijk gezegd van nou ja, dat doet iedereen en dat is normaal. Nee, dat is gekomen door de val in Adam. Maar onnatuurlijke zonde, dat zijn dubbele schandelijkheden. En die HK wil beweren dat de onnatuurlijke schandelijkheid op gelijke voet staat met andere zonden. Nee, dat is niet waar. Nou, absoluut niet waar. Dan verkeer je in een onnatuurlijke staat onder de wet. En dan heb je ook geen natuurlijke liefde meer in je lijf. Daar ben je dan van beroofd. Dat is je eigen schuld op. Want dan heb je de duivel in de kaart gespeeld en dan ben je beroofd van de natuurlijke liefde. En dan willen ze, want daar komen we nou nog wel op terug, op die liefde tussen Jonathan en David. Nog even wat andere dingen. Zo is de mens in zijn denken verduisterd geraakt en is in doen verward. Oh ja, niet dood in zonden en misdaden, maar alleen verward. Tegen natuurlijk handelen is hier niet een handelen dat ingaat tegen de actuele natuur van een individueel persoon. Nou, maak het de duivel maar wijs. Maak het de duivel maar wijs. Dat is een staat onder de wet. Als je in onnatuurlijke zonde leeft, dan ben je geen human being meer. Ja, je hebt wel een ziel voor de eeuwigheid. Je bent wel als mens. Oh ja. Ik ben er ook op tegen om homo's uit te schelden. Nee, ze moeten op grond van Gods woord de waarheid worden aangezegd. En als ze zich niet bekeren, onder censuur. Maar al die kerken houden de bekering van homo's tegen. Want ze worden de handen opgelegd, ze worden met fluwelen handschoenen behandeld. En Gods volk is daardoor uit de kerken gejaagd. Daar hebben ze het niet over. Dat er een zwaard gaat door de zielen van Gods ware volk. En dan kun je zien, weer een bewijs, dat er geen knechten van God meer zijn in die Reformkerken. Want ze hebben dat allemaal ondertekend en dat geldt ook voor andere kerken. Op last van de overheid, want Slasterk ging naar die reverscholen, de loper lag voor hem uit en hij had het allemaal zo van elkaar. Hij had de strijd verwacht op leven of dood en hij werd onthaald, koffie met gebak, het was allemaal zo van elkaar. Daar komt het vuuroordeel op, denk er goed om. Dan is je verdoemenis rechtvaardig als hij met bewijs, zogenaamd bewijs uit de Bijbel, sodomie wil bagatelliseren. Nou, dan kom je bij God niet doorheen. De verklaring dat Paulus hier alleen tempelprostitutie afwijst of alleen decadent en losbandig gedrag berispt, is niet hard te maken. Alle homoseksuele handelingen vallen onder het oordeel van schandelijk en onrein. Oh. Dat doet Steve de Bruyne. Ze nemen allerlei verpakte woorden om de zaak te bedekken. Nou, je staat straks voor God en er valt er niks meer te bedekken. Alleen een passieve rol van een van de partijen riep bij hen kritiek op. Zo werd de man vervrouwelijkt. Ja, kijk, daar gaan ook die kerken mee. Want er vroeg een refo-leraar in een refo-klas. Welke jongens zouden de meisjes willen worden? Er stak 80% de vinger op. En andersom ook. Meisjes wilden jongen worden. Dat is de schuld van de dominees. Die preken niet op het scherp van de snede. Die snijden dat niet af. En er worden boekjes over geschreven in diezelfde trant als dit rapport. Alles moet door de liefde geschieden en het is de liefde van de duivel. Want ze hebben al die jongens en meisjes over voor de eeuwige verdoemenis. Omdat dat niet wordt afgesneden, het wordt niet gecensureerd. En nogmaals, censuur is in de eerste plaats liefde. Om die overtreder tot berouw te brengen, tot bekering te brengen. Maar dat is helemaal niet ter sprake meer. Daarom denk ik dat die kapitein zelf een homofiel is. Anders kun je dit niet schrijven zo, hoor. Denk er goed om. Het gaat heel nauw uit. 1 Korinther 6 vers 9 en 10 halen ze aan. In dit hoofdstuk wordt een verzameling zonde genoemd die betrekking heeft op seksualiteit. En een verzameling die verband houdt met hebzucht en onmatigheid, de christelijke levensstijl, is voor de gemeente van Korinthe in het geding. Een levensstijl waarbij de gemeente moet bedenken dat het lichaam van hen die van Christus zijn een tempel is van de Heilige Geest. En zij leven door de genadige verlossing nu onder de nieuwe heerschappij. Nou, dat betreft geen homofielen hoor. Dat willen ze op homofielen betrekken. Kijk, zie je nou hun bedoeling? En ze halen vroom de teksten aan. Dat komt nog wel in orde wat ze daarmee voor oogmerken aanvoeren. En doorgedreven worden. Dat ze dat allemaal willen inkaderen in Gods woord. In het kader van het geloof. Nou, dat is wel zo vreselijk. En zo lezen we dat in de Nieuwtestamentische gemeente het nog steeds niet geoorloofd is dat iemand zijn vaders huisvrouw heeft. Hoor je wat je zegt? Niet geoorloofd. Niet geoorloofd. Het is van God vervloekt. En wat deed Paulus met die incestdader in de gemeente van Korinthe? Hij schrijft hem een brief. Hij zegt, als jij je niet bekeert, geef ik je over aan de duivel. Nou, dat wordt gehaat door alle domers. Wat Paulus daar aan die gemeente van Korinthe schrijft. En we komen er nog wel meer op. Want dat gaan ze helemaal uit de weg. Ongelooflijk. Het is echt ongelooflijk. Ik ga het niet allemaal oplezen. Want dat is de listigheid van de duivel. Die weet ook Gods woord te citeren. En allemaal in vrome woorden te verpakken. Ook het begrip vrijheid dient bij sommigen, zeggen ze, als sleutel tot het verstaan van de Heilige Schrift. Bij het overschrijden van de openbaring zou de vrijheid voor achtergestelde toenemen. Vrouwen en slaven kregen een betere positie door de komst van het evangelie. En dan suggereren ze, wil het evangelie niet ook vrijheid brengen aan mensen met homoseksuele gerichtheid. Nou, je zit in de banden van de duivel, in de ketenen van de duivel. Hier zeggen ze, bijbelse vrijheid wordt zeker voorgesteld en aangeboden aan alle mensen. Waar halen ze het verzinsel vandaan? Dat wordt helemaal niet aangeboden in Gods woord. Nergens! U wordt Christus gepreekt en die gekruisigd. En dat gaat in het kader van de doorgang door de enge poort. En dan proberen ze al die mensen voor die enge poort, die nog in stad verderf leven, die nog niet door de poorten gegaan zijn van de vrijstad, die willen ze al vrijheid in de zakken stoppen. Bijbelse vrijheid wordt helemaal niet voorgesteld en aangeboden aan alle mensen. Wat is dat voor een geïsoleerde uitdrukking die nergens op slaat? Als het evangelie wordt verkondigd en er worden mensen in en door Christus verlost, die komen in de vrijheid met welke Christus ons vrijgemaakt heeft, maar niet in het algemeen. Hier ook weer, de kerk der eeuwen heeft daarom het verbod op homoseksuele relatie gehandhaafd. Van de manier waarop dit gebeurt, moeten we helaas zeggen dat het vaak met zonde is gegaan. Het verbod is regelmatig onbarmhartig en wreed gehanteerd. Zo denken de mensen die door valse liefde gedreven worden. Die noemen alles wreed en onbarmhartig. De censuur is onbarmhartig, de band der afsnijding is wreed. Zo denken en zo spreken die mensen. En zo spreekt ook die commissie die dit samengesteld heeft om die fluwelen handschoenen te hanteren. En dit erkennen wij in ootmoed. Ze weten helemaal niet wat ootmoed is. Want dan ben je tot de hel toe vernederd. Dan weet je pas wat ootmoed is. Het voorgaande leert ons dat de kerk ook vandaag geroepen is om het goede gebod van God op een zorgvuldige wijze manier te volgen. En er is niemand die het doet. Er is gewoon niemand die het doet. Want dit is gewoon een doe dat rapport. Doe dat en gij zult leven. De geboden worden pas vervuld in het leven van Gods kinderen als je het einde van de wet hebt leren kennen. Want dat is de vervulling van de wet. Maar dan is die oude mens gedood door de bediening des doods. Dat wordt ook helemaal ontkend in dit rapport, de bediening des doods, die van de wet. Want ze zijn ook een stumblingblok voor de bekering van homo's. Dat moet allemaal met fluwelen handschoenen worden aangepakt. Nou, je zou erbij gaan braken. Ook een natuurlijk mens, als je nog gezond bent van verstand en je bent nog een natuurlijke human being, dan ga je braken als je dit rapport leest. Want dat is niet alleen godslasterlijk, het is ook tegen nature. En ze gaan steeds verder. Hè? Ze gaan eerst heel vroom gaan ze het inkleden. Vrome inleidingen, vrome teksten, vrome omschrijvingen. Maar dan komt de aap uit de mouw. Het voorgaande leert dat de kerk ook vandaag geroepen is om het goede gebod van God op een zorgvuldige wijze manier na te volgen. Nou, er is niemand die het doet. Van nature helemaal niet. Ze zijn in staat om de wet te doen. Now forget it. Dan gaat de wet vloeken en dan gaat de wet verdoemen. En Gods volk heeft de wet lief door de voetstappen van Christus te drukken. Hier staat geschreven: de identiteit van een christen ligt niet in de seksuele gerichtheid, absoluut wel, maar in Christus zelf. Ja, maar dat geldt niet voor homo's, want die zijn niet in Christus. Echte troost ligt er in de Christus herstelde verhouding met God en het gaan in de weg van het woord. Die gaan de homo's niet, want die leven onder de wet. Die weg te gaan is niet altijd eenvoudig. Nou, daar heb je het alweer. Men wil erover filosoferen met allemaal menselijke vonden en spitsvondigheden. Christus heeft de belofte van de leiding van de Heilige Geest aan zijn gemeente gegeven. Alleen aan zijn kinderen gegeven. Die geest wijst door het woord de weg die gegaan moet worden en geeft kracht om die weg daadwerkelijk te gaan. Zijn bijstand en wijsheid mag in het geloof verwacht worden. Dat betrekken ze allemaal op homo's, hè? Ondanks de strijd vindt de gelovige zo diep de vreugde in God, zoals Paulus schrijft over wat God hem zei. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Dat zal God nooit zeggen tegen een homo. Want die leeft in een onnatuurlijke zonde onder de wet, onder de toren Gods. Die leven ook dwars tegen de scheppingsorde. En als God een mens bekeert, dan herstelt hij je ook in de scheppingsorde. Dan herstelt hij je in het beeld Gods. Dat is Christus, het beeld van de goddelijke zelfstandigheid. God het hoofd van Christus. Christus het hoofd van de man. De man het hoofd van de vrouw. En dan beweren ze nog dat je dan die, noemen ze dan die seksuele geaardheid, nog houdt na. Ze beginnen al direct met ontvangen genade. Ze hebben het helemaal niet over bekering. Niet over de doorgang door de enge poort. Want dan verlies je die homoseksuele oude mens. Als je dat tenminste geweest bent. Want niet ieder mens leeft in onnatuurlijke zonde. Het is van nature. Dat moet goed onderscheiden worden. Maar een homo kan bekeerd worden, maar dan is hij geen homo meer. Net zoals Rachel de hoer. Toen ze bekeerd werd, was ze geen hoer meer. Dat is gewoon heel eenvoudig. Dat kan een kind verstaan. Maar ze loochenen de kracht van het bloed van Christus, die je compleet verlost van de heerschappij des duivel, der zonde, der ongerechtigheid en des doods. Armsdragers hebben de waarheid altijd te betrachten in liefde. Ze weten niet eens wat liefde is, want Paulus stuurde Titus naar Creta. Hij zegt, denk erom, die Cretenzen zijn luie buiken. Altijd in liefde betrachten, allemaal met fluwelen handschoenen. En ze haten de radicaliteit van het woord. Die wordt in dit rapport op alle fronten verkracht. Timotheus wordt opgeroepen om ook tegenover andersdenken vriendelijk te zijn. En met zachtmoedigheid, hè, allemaal zachtmoedig en met fluwelen handschoenen en met slagroom en met paaiende woorden. Maar dat leert Gods woord niet. Wee u, gij fariseeën, gij geveinsden. En dat geldt ook die dominees, hoor. Want dit mens, dat heeft de hele reformpriesterschaar te schande gezet. Omdat ze het nalaten wat zij doet. Ze durven het niet, want we moeten de overheid gehoorzamen. Straks sta je voor Gods rechterstoel. En dan zal die zeggen, daar stond geschreven, gij moet Goden meer gehoorzaam zijn dan de mensen. En dat heb gij niet gedaan. En nou wordt gij voor eeuwig verdoemd. Dat zal dan de uitwerking zijn. Want Paulus die spreekt daar ook nadrukkelijk over in Romeinen 3 vers 8. Laat ons het kwade doen opdat het goede daaruit voortkomen. Hun verdoemenis is rechtvaardig. Dus al ga je je eigen opstellen barmhartiger als God, dan is je verdoemenis rechtvaardig. Want dan zit je God te manipuleren. De generale synode van de steltevormde kerk wil het thema homoseksualiteit niet uit de weg gaan. Ze gaan het wel uit de weg. Want als je dat niet recht behandelt, dan ga je het uit de weg. En zij ziet de nood, helemaal geen nood, dat zijn onnatuurlijke ongerechtigheid. Dat is geen nood. Een mens verkeert in de put der verlorenheid. Dood in zonde en misdaden. En dat willen ze nou even samenvatten door het woordje nood. Nou, nood. Je pakt er een EHBO-koffer bij en je bent er weer verlost. Kijk, dat is wat hier in dit rapport gebeurt. Binnen de gemeente van Christus hebben leden die worstelen. Ik heb nog nooit een bewijs geleverd gekregen dat dat zo is. Dat heb je met dat refo anders gezien. Ja, die mensen die worstelen ermee. En ze leefden notabene gewoon grof in die zonde. Johan Quist, hij heeft zijn eigen zoon verkracht. Maar hij heeft zijn straf ontvangen, want hij is om het leven gebracht. En daar hebben ze het niet meer over. Nou, weer een nieuwe homoclub. Die J. Hoek, ik heb die Jan Hoek ooit horen zeggen. Hij zegt, het is dat het in Gods woord geschreven staat. Hij zegt, anders was ik ervoor, voor de homoseksualiteit. Dus kun je nagaan, die mensen die worden nog gecensureerd. Ja, want dit rapport hoort onder de ban der afsnijding. En de schrijvers en de ondertekenaars. Denk erom dat je straks voor God, je hebt geen antwoord op 1000 vragen. Binnen de gemeente van Christus hebben leden die worstelen met homoseksuele gerichtheid dezelfde positie als leden. Kijk, daar heb ik nou. Ze mogen in het ambt, ze mogen op de preekstoel. Die zwijster, die hebt die kommerie ingezegend. Nou, je verdoemenis is rechtvaardig. Ik blijf het zeggen. Anders is Gods woord niet meer. Het woord van God, zelfs God wordt gesodomiseerd. Het moet wel zonde genoemd worden, die homoseksuele relatie. Nee, het zijn schandelijkheden. Dat is wat anders dan zonde. Dat is een overtreffende trap. Dat noemt Gods woord zo hoor. Dat is niet mijn verzinsel. Handelen naar het Bijbelse spreken ten aanzien van homoseksuele relaties in de predikcategorie pastoraal en dient in de gezindheid van Christus te geschieden. En ze weten helemaal niet wat de gezindheid van Christus is, want die wordt ook verkracht, de gezindheid van Christus. Want die refo-homo's, die willen juist de homoseksualiteit gelegaliseerd hebben. Dat heb je gezien met dat refo anders, dat is daar een hard bewijs van. Dat is daar een hard bewijs van. En die nemen subsidie aan van de overheid en denken erover dat de overheid dan de lijn trekt. Want die SGP die wordt alleen gesubsidieerd als hij naar de pijpen van de overheid danst. En naar goddeloze wetten danst. En dat wordt ook gedaan, daar wordt op gestemd. Die van der Staaij die omhelde de homoseksualiteit. Publiek. En ik heb u bewezen dat Engelse politiepaarden, die konden niet over zo'n homozebrapad gaan. Nou, die liepen over het trottoir er langs. Maar niemand merkt daar de hand Gods op. Zo blind zijn ze geslagen, zo dood zijn ze geslagen, dat ze nergens de hand van God in opmerken. Kijk, hier zeggen ze, hierbij geeft de kerk in haar pastorale verantwoordelijkheid de weg van de kerkelijke vermaning. Ze noemen niet het woord censuur. Vermaning, daar sta je straks mee voor God en dan zal je gecensureerd worden tot in de eeuwigheid. Met je vermaning. Want dat wordt ook nog geen eens gedaan. Nee. Man en vrouw zijn naar het beeld Gods geschapen. Is niet waar. In het beeld Gods. Dat is ook alweer een vervalsing. Tegelijkertijd beseffen we dat gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid, hoe krijg je het verzonnen? Het zijn gewoon zonden die ze aan de hand houden. In een bijzonder moeilijke situatie verkeren. Oh. Hoe bewijs je dat? Hebben ze er last van? Dan zouden ze zich bekeren. Maar dat wordt niet geleerd. Hun wordt de handen opgelegd, want je kan er niks aan doen. De val in Adam is niet meer de val. Weet je wat ze daarvan maken, van die homo's? Slachtoffers. Maar vroeger stond er de doodstraf op. En er werd een homo veroordeeld. Hij zegt rechtvaardig, die heeft zich nog op het eind van zijn leven bekeerd. Waarachtig tot God bekeerd met het geloof in Christus. Hij zegt, maar die straf moet ik ondergaan. Hij eiste dat de doodstraf aan hem uitgevoerd werd. Nou, daar neem ik mijn hoed voor af. Vat je dat maar niet voor deze galpraat, waarin Christus gekruisigd wordt in zijn volk, want de zonden worden gebagatelliseerd. Het heeft Christus zijn leven gekost, zijn bloed gekost. En nou moet het allemaal met fluwelen handschoenen en met EHBO-kaffers worden aangepakt. In een bijzondere moeilijke situatie verkeerde allemaal onzin. Want kijk, daar heb je de slachtofferrol. Men behandelt ze als slachtoffers. En dan staan ze ook de bekering van die mensen in de weg. Afwijzing van de zonde mag de christelijke gemeente de ogen niet doen sluiten voor de worsteling waarmee de velen te worstelen en te kampen hebben. Dat bewijs heb ik nog nooit gezien. Dat er velen mee worstelen. Waarmee worstelen? Gods woord zegt niet, worstelt ermee, bekeert u! Dat is die doorgang door de enge poort. Maar dat wordt allemaal tegengehouden en wordt verbasterd met al die vleiende woorden. Maar worstelen over de afvalligheid van de kerken, daar hebben ze het niet over. Dat die dominees niet in de bressen staan, hier dat mens stond in de bressen. En die dominees die wassen aan, dat zijn allemaal Pilatus dominees. Zo is dit stuk ook geschreven. Ze wassen haar handen in het badwater van Pilatus. Allemaal slachtofferpraat. Maar daar heeft Christus zijn bloed niet voor gestort. Voor die slachtoffers. Een mens moet schuldenaar worden. stilzwijgend voorbijgaande mensen met deze worstelingen ten zeerste onbarmhartig. Oh ja, en als je Gods volk eruit trapt, dat noem je dan barmhartigheid? Als je Gods volk uit de kerken trapt, want dat is al gebeurd. Er verkeren geen kinderen Gods meer in die kerken, of ze moeten wel zo betoverd en verblind zijn door de huidige prediking. Maar Gods volk onder het kruis verkeert niet meer in die kerken, dat zal ik je vertellen. Want daarvoor word je voor eeuwig bedrogen. Draagt elkanders lasten en vervult. Ik draag geen homolasten. Nou, wel als de Heer het op mijn hart bindt, wat leidt tot de bekering van een homo? Nee, hun bedoelen, draagt elkanders lasten, vervult alzo de wet van Christus, dat ze hem heel de leven lang die lasten, zogenaamde lasten, want ze hebben er helemaal geen last van, want als je ze lopen, dan lopen ze met haar hoofd omhoog, vier overal doorheen. Maar dan moet je die lasten dragen van die sodomieten die ze dan heel de leven lang mee moeten zeulen. Wat een onbarmhartige leer is dit. Want zo werkt God niet. Als hij een mens bekeert, verlost hij je van de heerschappij des duivels, der zonde en des doods. En dat betekent niet dat je zondeloos wordt in jezelf. Nee, daar ben je in Christus, zondeloos in Christus. Maar draagt elkanders lasten geldt alleen voor de levende leden van de kerk van Christus. En anders nergens om. En de Heer kan ook een last van een onbekeerd mens op je hart binden. Maar dan leidt het tot bekering. Maar daar hebben ze het helemaal niet over. Ze betrekken al die teksten op homofiel. Nou, je zegt, God zal je verdoemen. Dat gaat echt niet gebeuren. Zij behoeven zich niet door de kerk in de steek gelaten te worden. Ja, dat worden ze wel. Want ze worden met een klauwtje in het riet gestuurd. Van ja, je moet er je hele leven lang maar mee worstelen. En je moet er heel je leven lang maar mee zeulen. En wij verklaren je celibatair. En je mag volwaardig meedoen en met de ambten en met het avondmaal zelfs. De avondmaalstafel wordt versodomiseerd. En dat heb je gezien in die coronatijd. Er gaan allemaal van die cognacbekertjes langs. En het is niet meer het avondmaal des Heren. Zo wordt het nou verkracht. En daar staat een vuuroordeel op. Er staat Nederland een vuuroordeel te wachten. Dat zal ik je vertellen. Want die dominees hebben met dit rapport alleen maar aan zichzelf gedacht. Hoe ze er heel huids kunnen afkomen. Nou, dan gaat mijn hoed af voor deze vrouw. Voor die Finse mevrouw. Die heeft gezegd waar het op stond en waar het op staat. Hier heb je weer eens wat. Hè? Het pastoraat in de gemeente rust in de liefde van God voor de mensenkinderen verschenen in Christus Jezus. Deze liefde is reddend, maar tegelijkertijd richtinggevend. Nou, bij hun niet. Bij wat Paulus schrijft in Romeinen 1 over homoseksualiteit mag niet vergeten worden dat hij in Romeinen 12 vers 10 schrijft: heb elkander hartelijke liefde met broederlijke liefde. Dat betrekken ze er gelijk op die sodomieten. Nou, Lot die kwelde zijn rechtvaardige ziel dag bij dag. En die sodomieten laten zich niet waarschuwen, dat is wel gebleken. Want Lot was in hun ogen als jokkende. Nou, die heb nog gewaarschuwd. Die heb nog de scherpte van Gods woord daar gehanteerd. U zult die naaste lief hebben als uzelf. Dat betekent dat je ze aan moet spreken dat ze zich heden moeten bekeren. Maar dat wordt niet gezegd. Ze worden gestijfd in hun zondestad. Nou, dan heb je naaste niet lief. De homo's worden in die revelkerken gehaat als de pest. Weet je waarom? Omdat ze de bekering niet gunnen. Ze staan de bekering, hun eigen bekering staan ze in de weg. En de bekering, de waarachtige bekering van die sodomieten. Want als dat gebeurt, dan zijn het geen sodomieten meer. Je zou dagelijks moeten bekeren voor de bekering van homo's. Want dan komen er steeds minder. Want God een homo bekeert, is dit niet meer. Heel eenvoudig. En als daarvan afgeweken wordt, dan heb je te maken met valse leraars, valse kerken. Het pastoraat dient vervolgens te gebeuren in ootmoed. Dus hier wil men beweren dat als Paulus die incestdader hel en verdoemenis aanschrijft, hij zegt ik geef je over aan de duivel, dat Paulus niet in ootmoed heeft gehandeld. Dat wordt hier gezegd. Maar Paulus heeft geen fluwelen handschoenen gebruikt. Nee, hij heeft het woord van God gehanteerd. Hij heeft het recht Gods gehanteerd. Dat deed Paulus, dat deed alle apostelen, dat deed Christus. En dat deden de profeten en daar weken ze geen titel of jota van af. Nou, als er vroeger het woord homo genoemd werd, dan spogen zelfs wereldse mensen op de grond. Dan moesten ze niks, en die zijn er nog, wereldse mensen die daar niks van moeten hebben. Dus goed te verstaan, Paulus hanteert de tucht. Hij zegt, ik geef je over aan de duivel. En die man heeft zijn eigen bekeerd. Dus die tucht hoefde niet door te gaan. Maar dat staan ze nou in onze dagen compleet in de weg. Met al die zalvende praat. Hierbij mogen we niet vergeten dat iedere christen hierin een zware strijd te voeren heeft. Ja, deze strijd is eigen aan het christelijke leven, evenals het gebed. Dat wij in deze geestelijke strijd niet onder zouden liggen, maar altijd sterke weerstand zullen geven in de kracht des Heilige Geestes. Dat geldt niet voor homo's, hoor. Want die hebben de Heilige Geest niet. Heel eenvoudig. We gaan nog verder. Nou, de tijd is bijna alweer om. En omdat we vanavond voorbereiding hebben voor het Heilig Avondmaal, kunnen we het dan hier niet over hebben. Maar ik ga nog even door. Dan vergeten we de tussenzang maar. Wat hier geschreven staat, er is een breuklijn gekomen van zonde en genade van het oude en het nieuwe. Mooi horen wat ze zeggen hoor. Waarbij het oude er nog wel steeds is. Kijk, daar heb je het nou. Gods woord leert de opposite. Al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Ik ben door de wet gestorven. Ik leef toch niet meer ik. Maar Christus leeft in mij. Dat wordt hier gelogend. Dat oude is voorbij gegaan. Daar verlost Christus zijn volk van die oude mens onder de wet. Gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid die geplant zijn in Christus. Nou, hier hoor ik gewoon de duivel vloeken. Gemeenteleden met een homoseksuele gerichtheid die geplant zijn in Christus en leven uit Christus. Dat is een leugen. Leef het maar eens een bekeerde homo en dan ga ik hem ondervragen. En dan zal het blijken dat hij niet bekeerd is. Want wat ze tegenwoordig onder bekering verstaan, ze zijn het zelf nog ineens. Ik weet zeker dat die kaptein onbekeerd is. Anders kan je dit zo niet schrijven. Dat is niet mogelijk. Want je zit Christus gewoon te verkrachten. Je zit Christus uit te dagen dat hij ook zijn bloed moet storten voor die homoseksuelen. Ik haat die mensen helemaal niet. Maar ik haat wel hun zonde, hun ongerechtigheid. En dat ze ook de maatschappij verderven, de kerken verderven. Maar dat is de schuld van die synodes, van die dominees, die dat allemaal door laten gaan. Die dat allemaal invoeren. Die dat allemaal promoten zelfs. Homoseksuelen die in Christus zijn. Wat een vloekerij. Tegelijkertijd moeten we belijden dat er nog een lange weg te gaan is in de weg van heiligmaking. Die bestaat heel genees. Een lange weg van heiligmaking, dat leert Gods woord nergens. Gij zijt gestorven en in Christus zijt gij heilig. En in die heiligheid kan je niet opwassen. Heel eenvoudig. Wat verstaan we dan onder de opwas in de kennis van Christus? Dan krijgt de geest meer en meer de overhand. Maar vlees blijft vlees, hoor. Denk er goed om. Omdat ze leren dat je het vlees allengskens moet afsterven, beland je allemaal in de hel ermee. Als dat je religie is. Want vlees is niet af te sterven. Dat is een leugenleer. Ook in de catechismus ingevoerd. De afsterving van de oude mens, dat bestaat geen eens. Je bent gestorven. Of je leeft nog onder de wet. Een van tweede. En die strijd tegen die zonde, dan krijgt nogmaals de geest meer en meer de overhand. In het leven der genade. Maar je was niet op in heiligheid, dat kan geen eens. Je bent heilig in Christus. En heiliger kan niet. Wil je heiliger worden dan Christus? Dat is allemaal godslastering. Dat hebben ze er allemaal in onze dagen van gemaakt. En ze noemen ze broeders en zusters. Klopt ook. Het zijn hun broeders en zusters in de ongerechtigheid. Wat zeggen ze hier? Is de homoseksuele gerichtheid terug te voeren op bepaalde sociale factoren? Wat een onzin, man. Je hebt de duivel in de kaart gespeeld. En daarom heeft God je daaraan overgegeven. Staat duidelijk in Romeinen 1. Dat God hen overgegeven hebt aan hun ongerechtigheid. Aan hun boze lusten. Ze verdraaien het allemaal om lijfsbehoud. In veel gevallen moeten we er echter van uitgaan dat homoseksuele gerichtheid blijvend zal zijn. Nou, dus de kracht van Christus bloed wordt hier vertrapt. Want ik weet gevallen dat homo's echt tot bekering zijn gekomen. Die zijn het niet meer. Die zijn nou gewoon getrouwd met een vrouw. Dat wordt hier ook gelogend in dit rapport. Nou moet je kijken wat ze zeggen. Ambtsdragers en gemeenten zullen hun broeder of zuster dan ondersteunen in de strijd die dat met zich meebrengt. Hoe ondersteunen? Breng je dan schragen aan? Van die houten schragen om hen te ondersteunen in de strijd? Ze weten geen eens wat ze zeggen. Moet je horen hoor. Dat met zich meedrengt als zijnde een doorn in het vlees. Dus dan willen ze homoseksualiteit vergelijken met wat Paulus zegt. Dat hij geslagen werd door een engel des Satans. Dat was die doorn in zijn vlees. dat stellen ze gelijk met homoseksualiteit. Met homoseksuele gerichtheid. Nou, dit is de godslastering ten top. Want daarin wordt Paulus in het verdachte bankje gezet dat hij met homoseksuele lusten had te strijden. Als hij dat leert, dan is hij verdoemenis rechtvaardig. Want dit zijn grove zonden. Ze maken de zonde 10 keer erger. En de oplossing gaan ze voorbij. Wat is de oplossing? De doorgang door de enge poort. Heel eenvoudig. Er is maar 1 escape. Gaat in door de enge poort. Die homo's die worden allemaal de wapenrusting toegemeten. Die ze niet hebben. Want die zijn dood in zonden en misdaden. Ja, dat regel anders. Dat heeft wel een hoop in de openbaarheid gebracht. Maar dat wordt allemaal doodgezwegen. En hier komt dan het leven in onthouding. Behoeft niet alleen negatieve zin te worden besproken. De apostel Paulus, ja, die was niet getrouwd. Hij had de gave der onthouding. Er kan hier, nou komt het, er kan een geestelijke verbondenheid zijn tussen 2 mensen van hetzelfde geslacht. Te denken valt aan de band tussen David en Jonathan. En dan gaan ze in het verdere, gaan ze beweren dat er tussen 2 van hetzelfde geslacht die onnatuurlijke zonde bedrijven, met gedachten, woorden en werken, want heel de gecelibateerde van homo's, dat is natuurlijk van de duivel. Want de Heer Jezus zegt, als je een vrouw aankijkt om haar te begeren, heb je reeds de zonde van overspel gedaan. Dat geldt natuurlijk ook voor homo's. Dat wordt niet geleerd. Dat wordt niet gezegd. Dat wordt niet onderschreven. Christus wordt in zijn gezicht gespoegd. Ja, want dat willen ze niet horen. En dan gaan ze hier de liefde, want er bestaat nog geen eens natuurlijke liefde tussen 2 homo's. En dan gaan ze hier de liefde van Christus tussen David en Jonathan betrekken op de liefde tussen 2 homo's. Nou, je komt op de bodem van de hel met deze leringen. Je komt op de bodem van de hel met deze leringen. En dan erbij, je legt Gods volk ook nog eens een dubbel kruis op, dat je Christus in hen kruisigt. Al die dominees hebben dit statement ondertekend. Dit van God vervloekte statement hebben ze ondertekend. Want de duivel die wordt in de kaart gespeeld en ze citeren Erwin Koten, die verrader, die wordt geregeld geciteerd. Nou, dat zijn jullie broeders en zusters, want je bent van hetzelfde soort. En wie struikelt moet niet vertwijfelen, Gods genade betrekken ze allemaal op homo's. Nou, dat geldt echt niet voor onbesneden ongelovigen. En dat onderscheid wat Gods woord maakt, dat heel die homodiscussie die moet overboord. Dat moet eerst gebeuren. Dit document, als de dominees en de dominees persoonlijk er niet mee in de schuld komen voor God en zich niet vrijmaken van die homokerk, dan kom je er bij God niet doorheen. Dat zal ik je vertellen, want dan is het nog erger als Christus in de Belial. Het zijn Belials kerk hoor, en daar zijn ze lid van en die besluiten, die ondertekenen ze allemaal. Nou, het gaat wel zo ver. Er wordt ook allerhande onzin wordt er uitgebraakt. Gods woord leert dat je je onbesmet moet bewaren van de wereld. En er wordt omgang met homo's wordt bevorderd, wordt gepromoot. Terwijl Gods woord leert dat je je onbesmet moet bewaren van de wereld. Afgezonderd van die gruwelijke zondaren waar Lot ook uitgehaald werd. Want de huidige Revo-kerken kun je 1 op 1 zetten met Sodom en Gomorra. 1 op 1. Of dat nou verpakt gaat of niet, God kijkt er dwars doorheen. En de Heilige Wet die oordeelt naar de oogmerken van je hart. Dus als je een man aanziet om die te begeren, heb je reeds homofilie bedreven. Als dat ontkend wordt, nou dan ben je al zo ver in de klauwen van de duivel en in zijn religie verstrikt. Dan kon het wel eens gebeuren dat je er nooit meer uitkomt. Ze geven Belials mannen, want dat zijn het, Belials mannen. Er werden ook Hofni en Pinaas genoemd, Belials mannen. Die geven ze een plaats aan het avondmaal op de preekstoel. En zo worden de kerken van binnen verkankerd. En ze staan ook de bekering van die homo's in de weg. En van de vliezen met die homohuiskamers. En er is nooit op gereageerd. Het is de grootste onzin die er wordt beweerd. Maar het heb ook alles te maken met de grofste godslastering. Vacuümverpakte godslastering. De omgang moet je niet verbreken. Het gesprek moet blijvend gehouden worden. Dus kijk, daar heb ik nou. Ze willen je verbinden met al die homoseksuelen. Terwijl Gods woord leert dat je je onbesmet moet bewaren van de wereld. Dus afgezonderd van al die onnatuurlijke zondaren. In ieder geval, je moet je eigenlijk wel door de wereld begeven. maar je mag geen familiaire relaties hebben met de wereld. Dat is voor Gods volk geen opdracht, dat is een heilige verzelfsheid. Laat staan met die sodomieten. Ja, het vermaan, dat moet een plaats hebben. Nee, censuur moet een plaats hebben. Dat hebben ze er allemaal uitgetrapt. Barmhartig en bewogen. Ja, ja. Wee u gij fariseeën. Wee u gij HK. Blinde leidslieden der blinden. Je zal ermee in de gracht vallen. Dan liggen ze al in te spartelen. Want de afsnijding wordt verworpen. Het is allemaal barmhartigheid en bewogenheid. En als je ze spreekt, het zijn bittere vijanden van het kruis van Christus. En Paulus, die wordt ook onder water gehouden toen die incestdader zodanig in de ban der afsnijding zette dat hij hem zou overgeven aan de duivel. Dat wordt allemaal vervloekt binnen die kerk. Samenwonende doopleden moeten worden opgeroepen om de zonde te verlaten. Ze hoeven helemaal niet meer onder de tucht. Moet pastoraal, met krentenbrood moet het allemaal behandeld worden. Met allerlei zalf en fruitmanden moet het behandeld worden. Maar breken met de zonde is er niet bij. Nou, je kent van mij dit stuk. Dat is brandstof voor de hel. En ik heb er nog maar enkele dingen. Ik zal er nog wel een commentaar over schrijven. Op schrift kun je dat een beetje ordelijker weergeven als in een preek. Maar als je dit als beleidend christen laat gaan, want ik zal dat rapport wel publiceren. Als je dat laat gaan en je kan erover zwijgen, je kan nog omgaan met je onnatuurlijke kinderen die daarin leven, dan ben je in ieder geval nog een blakende vijand van Christus. Petrus zegt, wij hebben u gevolgd. Wat zal ons geworden? Wij hebben u gevolgd. Dat betekent de wereld verlaten, hun oude natuur gedood en wandelen in een nieuw godzalig leven. En dat willen ze nou allemaal vermengen binnen Sodom. Want HAK is gewoon Sodom en Gomorra. Die dokter Klaassen, die is van Sodom verhuisd, van PKN Sodom naar HAK Gomorra. En mensen, als je dit ontkent en je wil de zonde verpakken, bagatelliseren, ontkennen en een slachtofferrol daaraan toevoegen, dat heeft niks meer te maken met hoe de Heere werkt. Nou, ik zeg nog een keer, al die reformkerken zijn bittere vijanden van die homo's, want ze staan hun bekering in de weg. En dat gaat in een weg van recht, hoor. Niet zoete lieve Gerritje, geen krentenbroden, geen fluwelen handschoenen. Een zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, dat deed die vrouw niet. Die sneed het woord recht. En daar zijn ze allemaal bittere vijanden van. En degene die dit rapport hebben ondertekend, zijn blakende vijanden van het kruis van Christus, omdat ze die ergernis van het kruis er niet hebben gedaan. Dat komt heel duidelijk uit in dit rapport. Bijbelse bezinning, het is duivelse bezinning. Het zijn verraders van de zaak van Christus. Ik ken het niet met andere woorden, ken ik dat vergoeilijken. Nee, ze zullen zich ook niet bekeren, want als je in deze fase verkeert, dat je de zonde, de onnatuurlijke zonde, met het geloof gaat mengen, in het kader van het christen zijn, in het geloof in Christus, en met de liefde van Jonathan en David, de liefde tussen twee homo's vergelijken, nou, dat is de zonde tegen de Heilige Geest. Want dan ga je het Heilige verkrachten. Dat doe je opzettelijk. Dat doe je met opgeheven hand. Ook David en Jonathan worden hier verkracht. En daar zijn ze goed in, die reformdominees, om de staat van de Bijbelheilige aan te tasten. Ze durven het. Ze durven het publiek. Ze durven het te schrijven in boeken. Dus het is niet te veel dat ik steeds zeg dat die reformkerken zijn afgevallen. En van afval is geen wederkeer. En dat er geen geroepen dominees meer zijn binnen die reformkerken. Dat komt wel heel duidelijk. Er was nog geen eens één tegenstem tegen dit sodomitisch, pro-sodomitisch rapport. Ik ben vrij van uw bloed. Dominees, ik ben echt vrij van uw bloed. En niet één van jullie hebt er een roeping, een goddelijke roeping. Je hebt het allemaal in een zucht en een snik heb je het aangenomen. Misschien nog van eens zo. Maar dit komt openbaar, want de Heer Jezus zegt, aan hun vruchten zult gij hen kennen. Nou, als je zulke rapporten kenschrijven, dat betekent dat je van de duivel bezeten bent. Als je zo de zaken ken omschrijven en bedekken met bijbelteksten en de ware liefde van Christus vervalsen, verkrachten. Ik ben benauwd om uwentwil, mijn broeder Jonathan. Gij waart mij zeer liefelijk. Uw liefde was mij wonderlijker dan de liefde der vrouwen. David en Jonathan waren ook homo's. Feitelijk zeggen ze dat. Feitelijk zeggen ze dat gewoon. Als hij die liefde gaat verkrachten, dat was de liefde van Christus. Dat was een liefde door de Heilige Geest. Die hebben natuurlijk mens niet, laat staan homo's. Nou, er is geen enkele homo wedergeboren. Bestaat in de eeuwigheid niet. Als God een mens bekeert, herstelt hij hem ook in het kader van de scheppingsorde. Want daar leef je dan contrarie mee. Het is de meest gruwelijke zonde die op aarde bestaat. Uitsluitend de zonde tegen de Heilige Geest. Alle homo's verkeren in de tweede trap van de verwerping. En als ze zich niet bekeren, dan sterven je in je zonde. Maar dat wordt nou zodanig gehaat en vervalst en beschuldigd. Dat is allemaal wreed en onbarmhartig. God is wreed en onbarmhartig. Want ze willen van God een Sinterklaaspop maken. En daar is het allemaal op gebaseerd. Op EHBO-koffers, op het doet dat der wet. Alsof een mens in staat is. Ja, die claim legt de wet totdat je sterft. Eerder houdt de claim van de wet niet op. Dat wordt allemaal gebagatelliseerd. De geboden doen, en er is er niet één die doet. Want de zonden springen uit al die kerkholen publiek eruit dat zelfs de wereld er schande van spreekt. Hoe zijn de helden gevallen? De profeten, de apostelen, de kerkvaders, de reformatoren hebben tegen deze ongerechtigheid niet anders als de censuur gehandhaafd. Die dominees zijn nog erger als Servet en die ging op de brandstapel. Calvijn eiste ook zijn doodstraf, niet de brandstapel, maar wel de doodstraf. Deze dominees staan precies exact onder datzelfde oordeel als Servet is ondergaan. En dat wordt nou allemaal vervroomd. Nou, de duivel is er een meester in om de grootste ongerechtigheid met vrome woorden te verpakken. Maar je moet echt denken, als je van God geleerd bent, val ik daar niet meer voor. Hè? Nou, absoluut niet. Ik zou die kapitein wel eens ondervragen. Van hoe is God in je leven gekomen? Hoe ben je door de wet aan de wet gestorven? Hoe ben je gekomen aan het einde van de wet? Hoe is dat in je leven gegaan? Vertel me die hellevaart is in je leven waar Hanna melding van maakt. De Heere dood te maakt levend. Hij doet er helle nederdalen en doet er wederuit opkomen. Vertel me daar eens van. Ze kennen het absoluut niet hoor, want anders durf je dit niet te schrijven. En als je dit al durft, je hebt nog geen eens een historisch geloof. Er hebt niet één dominee een historisch geloof als je dit ondertekent. En als je die Nashville verklaring ondertekent. Want dat zijn gewoon helle documenten. Niks anders. Ze hebben de strijd tegen God en zijn gezalfde koning. Waarom moeder de volk? Daar zijn de kerken bij ingesloten. Die dansen er mee. Want ze willen de mensen meer gehoorzaam zijn dan goden. Omdat ze nog nooit aan de vijandschap zijn gedood. Maar Gods volk gaat onder het heiligend kruis naar het erfgoed hierboven, naar het vaderlijk huis. Amen. Heere, gij mocht er zelf aan te pas komen. Want voor uw rechterstoel wordt alles naar orde verhaald. Tot in details wordt alles herhaald wat hier in dit rapport is geschreven. En gij laat er de eeuwige verdoemenis op volgen als men zich hiervan niet heeft bekeerd. Hier worden de zonden goed gepraat, hier worden de zonden geslachtofferd en Christus gekruisigd. Heere, kom er aan te pas, want uw naam moet verhoogd worden. Uw leer verheerlijkt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, om Jezus willen. Gemeente nog zingen van dat zevende zangvers van Psalm 76. Men voert die God geschenken aan, die vreselijk is en als in Daan. Hij stoot de vorsten weg in het graf, hij snijdt een geest als druiven af. Hij die de... Oh, dat is ook onbarmhartig, hè? Dat is ook al vreed, noemen ze allemaal vreed. Ja, ze zijn zelf God geworden. Hij die de koningen der aarde zelfs op hun tronen vrezen baarde. Zevende zangvers van Psalm 76.
ons heen in vrede ontvangt met biddende harten de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De Heren zegene u en hij behoede u. De Heren doe zijn aanschijn over u lichten en zij u genadig. De Heren verheffen zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.